Goedenavond, broeders en zusters. U had Peter verwacht, begrijp ik.
Ja, ik zit er allemaal
zo. Nou, dan ben ik blij omdat je dat verschil nog wel opvalt.
Ja, dat is goed hoor.
Nee, maar het was wel zo gepland hoor. Dus, ja, ik was zelf ook verbaasd hoor, moet ik eerlijk zeggen. Maar het was wel zo gepland. Ja, vorige keer, dat was december, toen hebben we wat de avonden die ik hier verzorgd dan betreft, een begin gemaakt met die plaatsen die beginnen met Bet, weet u wel?
Oh, ja.
Bethel en Bethlehem hebben we het toen over gehad. En ja, het ging daarbij vooral om de 6 plaatsen die een rol spelen in de bediening, in het leven eigenlijk, het hele leven van de Heer Jezus Christus. En dat zijn er 6. En ik heb toen een rijtje van 7 opgenoemd. Maar die 6, laat ik dat nou eerst maar even zeggen, dat zijn Bethlehem en Bet-Abara en Bethesda, Bethsaida, Betfage en Bethanië. En dat zijn de 6 plaatsen die je in de evangeliën terug kunt vinden. En toen hebben we vorige keer nog in verband met Bethlehem, dat de eerste keer dat voorkomt in de Bijbel, in Genesis 35... Dan zie je dat Jacob en Rachel en de zijnen, die zijn dan onderweg van Bethel naar Bethlehem. En in de velden van Bethlehem, daar werd die zoon van Rachel geboren. En Rachel, ja, die stierf toen. En nou ja, die plaats Bethel, die kun je ook zien als de woonplaats van God. Dat betekent het eigenlijk ook namelijk, huis van God. Dus vanavond... Dan gaan we bij de volgende 2 plaatsen stilstaan. En dan hoop ik de volgende keer, en dat is wel echt over 4, 8 weken. Dan hoop ik de laatste 3 te doen. Dus dan hopen we vanavond met elkaar stil te staan bij Bet-Abara. En bij Bethesda. Nou, de tweede, Bethesda, dat is in ieder geval een hele bekende. Ik denk niet dat er... velen onder ons zijn die die naam niet kennen. En als we zometeen daar ook wat over gaan lezen, dan wordt het wel helemaal bekend. Maar die andere, Bet-Abara, dat is een heel ander verhaal. Want dan zeg je misschien van, nou, daar heb ik werkelijk nog nooit van gehoord. Nou, dat kan. En waarom dat kan, dat zal ik u zometeen vertellen. We gaan eerst maar met elkaar lezen in het Johannesevangelie. Beide plaatsnamen komen namelijk alleen in het Johannesevangelie voor. Dus we nemen dat dan... vanavond maar even als uitgangspunt. Johannes 1. En dan lezen we met elkaar vers 19 tot en met 29. Dus Johannes 1, vers 19 tot en met 29. En er staat: en dit is het getuigenis van Johannes. Toen de Joden, priesters en levieten uit Jeruzalem stuurden om hem te vragen, wie bent u? En hij beleed en ontkende het niet, maar hij beleed, ik ben de Christus niet. En zij vroegen hem, wat dan? Bent u Elia? En hij zei, ik ben het niet. Bent u de profeet? En hij antwoordde, nee. Ze zeiden dan tegen hem, wie bent u? Opdat wij antwoord kunnen geven... aan hen die ons gestuurd hebben. Wat zegt u van uzelf? Hij zei, ik ben de stem van een die roept in de woestijn, maakt de weg van de Heere recht, zoals Jesaja de profeet gesproken heeft. En zij die gestuurd waren, behoorden tot de Farizeeën. En zij vroegen hem, waarom doopt u dan, als u de Christus niet bent, en Elia niet, en evenmin de profeet? Johannes antwoordde hun, ik doop met water, maar midden onder u staat hij die u niet kent. Hij is het die na mij komt, die voor mij geworden is, bij wie ik het niet waard ben de riem van zijn sandalen los te maken. Dit gebeurde in Bet-Abara, aan de overkant van de Jordaan, waar Johannes doopte. En de volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen en hij zei, zie, het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Nou, dit is dan het begin. En eigenlijk, als u nou een NBG-vertaling hebt en in de NBG-vertaling hebt meegelezen, dan begrijp je ook een beetje waarom het een onbekende plaats was. Is, was. Want in de NBG-vertaling staat hier, in plaats van Betabara staat er Betanië. Dus vandaar. Nou ja, sinds ik me een beetje hou aan de HSV, heb ik dus wel 6 plaatsen en niet 5. Ja, dat is het grote verschil. Wat staat er dan in het Grieks? Vraagt onze broeder. Ja, weet je wat het punt is? De Statenvertaling en de herziende Statenvertaling, maar deze is gebaseerd op de Statenvertaling, die gaan uit van bepaalde handschriften. En de NBG-vertaling gaat uit van, op dit punt in ieder geval, een net iets andere handschrift. Ja, en in dat oorspronkelijke handschrift staat Betanië. En hier staat Betabara. Nou, dan moet ik wel zeggen dat ik wel sterk het idee heb dat Betabara wel goed is. En waarom, dat zullen we zo meteen ook wel zien. Omdat dit eigenlijk een hele specifieke, kenmerkende plek is. Daar bij de Jordaan. En Betanië, dat, als dit Betanië zou moeten heten, dan moet je dit Betanië ook weer niet verwarren met dat andere Betanië. De laatste plaats van de 6 waar de Heer Jezus mee te maken heeft. Dat is het Betanië dat ligt op de helling van de Olijfberg. En volgens het Lucas-evangelie is de Heer Jezus vanaf Betanië, vanuit Betanië, aan die kant van de Olijfberg, is hij de hemel ingegaan. Bij zijn hemelvaart. Dus we houden het maar even op Betabara. En ergens is dat wel goed, wel mooi. Want daarbij wordt ook wel duidelijk dat niet voor niets, dat die plaats niet voor niets zo heet, daarbij de Jordaan. Nou goed, daar komen we vanzelf al op. Dit is natuurlijk de inleiding, of tenminste het begin van het Johannes-evangelie. We weten dat al de evangeliën, ja, die spreken op een bepaalde manier van de Heer Jezus. En als je dan naar de beginhoofdstuk en soms de beginversen kijkt, dan zie je daarin ook, ja, zeg maar, die verschillende invalshoeken. Van hoe de Heer Jezus beschreven wordt. Als je het Lucas-evangelie neemt, dan wordt er eigenlijk heel veel aandacht besteed aan de geboorte, de aankondiging en de geboorte zelf van de Heer Jezus. En wordt er ook het een en ander gezegd over wat er met hem gedaan werd toen hij 40 dagen oud was. Dat ze hem naar de tempel brachten en zo. En ook hoe hij dan vervolgens opgroeit, de 12-jarige Jezus in de tempel. Dat zijn dingen die lees je alleen maar in het Lucas-evangelie. Marcus evangelie is heel kort als het gaat om de inleiding. En het Matthäus evangelie is ook wel redelijk uitgebreid. Daar staat het hele gebeuren met die wijzen uit het oosten en zo. Maar hier, in het Johannes evangelie, ja, daar is het eigenlijk heel kort. Je kunt zeggen dat elk evangelie met een soort geslachtsregister begint. Een soort afkomst waaruit duidelijk wordt van, ja, wie was de Heer Jezus? Nou, in het Matthäus evangelie vind je heel duidelijk dat hij een zoon van David is. Een nakomeling van koning David en daarom ook op de troon van David mag zitten. En in het Marcus evangelie, ja, daar vind je nauwelijks een geslachtsregister. En in het Marcus evangelie wordt de Heer Jezus ook omschreven als een knecht, een dienstknecht. Ja, en in die tijd was dat nou een keer zo. Voor een dienstknecht maakte dat allemaal niet zoveel uit of hij nou wel of geen groot geslachtsregister had. In het Lucas evangelie, en daar zie je ook een geslachtsregister staan, maar dat geslachtsregister gaat helemaal terug tot op Adam. Waaruit ook duidelijk wordt dat de Heer Jezus de zoon van Adam is. De zoon des mensen. Adam betekent ook mens. Nou, en hier heb je dan ook, ja, dit kun je eigenlijk geen geslachtsregister noemen, maar wel iets noemen. Je kunt het wel noemen een omschrijving van de herkomst van de Heer Jezus. En dat is wat er in vers 1 staat en in vers 2. Daar staat namelijk, in het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Als je dit nog in de letterlijke volgorde zou zeggen, dan staat er, in het begin was het woord en het woord was bij God en God was het woord. En dit was in het begin bij God. Dus dan wordt daar teruggegaan naar het begin. En ik denk dat als je hier zo leest, in het begin was het woord, dat je ook wel terug mag denken aan, ja, waar de Bijbel mee begint. In den beginnen schiep God hemelen en aarde. Dus dit, gaat eigenlijk helemaal terug. En dit laat ook zien dat degene waar het in dit evangelie over gaat, net als trouwens in de andere evangelieën, maar dat hij hier toch ook vooral wordt omschreven als God. En met goddelijke afkomst. De goddelijke kant van de Heer Jezus wordt vooral beschreven. En vandaar dat er gezegd wordt dat alle dingen door het woord heen gemaakt zijn, vers 3. En zonder dat is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Dus het gaat over hoe dat woord, de zoon zeggen wij dan nu achteraf, hoe die er al was in den beginnen. En dat woord, zegt dan Johannes later in vers 14, dat woord is vlees geworden. En dan heb je het pas over de geboorte van de Heer Jezus als mens. Hij is mens geworden, vlees geworden. En dan kondigt op zekere dag Johannes hem aan. Johannes de Doper is dat. Dus niet de Johannes die dit evangelie geschreven heeft, even voor alle duidelijkheid. Johannes de Doper. En die heeft het over de Heer Jezus. En dan zegt hij in vers 27, hij is het die na mij komt, die voor mij geworden is. En waaraan je ook weer kunt zien dat Johannes zich ook daarvan bewust was. Kon ook moeilijk anders natuurlijk. Maar dat hij zich ervan bewust was dat de Heer Jezus, voordat hij vlees werd, er al lang was. En dus daar word je dan zo bij bepaald. Wat ook wel grappig is, tenminste dat vind ik dan zelf grappig, mooi en interessant en ook heel betekenisvol. Dat is dat daar staat in vers 29, de volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen. En dat is op zich wel, in die zin opvallend, dat er opeens over de volgende dag gesproken wordt. Want het ging nog helemaal niet over dagen, dat werd ook nog helemaal niet gezegd. Het enige wat er staat is die gebeurtenis die daar staat vanaf vers 19, waarin Johannes dus iets zegt over de Heer Jezus. En dat hij de aankondiger is van de Heer Jezus. Je kunt zeggen dat wat er vanaf vers 19 beschreven staat, dat dat in ieder geval op een bepaalde dag plaatsvindt. En de volgende dag, vers 29, ziet Johannes Jezus naar zich toe komen. En dus dat betekent dat er hier in dit stukje, en dat lijkt haast hogere wiskunde natuurlijk, maar dat is het helemaal niet, maar dat er in dit stukje al sprake is van twee dagen. Namelijk die eerste dag waar Johannes zegt wat hij moet zeggen. En dan vervolgens in vers 29 is daar de volgende dag. Je kunt zeggen dat is de tweede dag. En het mooie is als je dan verder kijkt in vers 35. Daar staat weer de volgende dag. Dus dat is de derde dag. En weer een stukje verder in vers 44. Staat opnieuw de volgende dag. En dat is dan de vierde dag. Vinden we wel handig dat vers 29 begint met een 2. Dus dan weet je, dat is de tweede dag. Dat is even geheugensteuntje. Dat is helemaal niet bijbels gefundeerd, maar is gewoon even geheugensteuntje. Dus vers 29 begint met een 2, dat is de tweede dag. Vers 35 begint met een 3, dat is de derde dag. Dan staat er weer volgende dag. En vers 44 staat er weer de volgende dag, begint met een 4. Ja, mooi is dat, hè? Ja, maar anders onthoud ik het ook allemaal niet. Dus dan heb je 4 dagen heb je. En dan staat daar op één keer in hoofdstuk 2 vers 1 en op de derde dag. Dan zou je misschien aanvankelijk de neiging hebben om weer te denken van dat is die dag die bedoeld wordt in vers 35. Maar als je kijkt wat daar allemaal gebeurt op die vierde dag, dan kan hoofdstuk 2 nooit op die derde dag slaan. Met andere woorden. En nou wordt het wel even rekenen, want nou hebben we 4 dagen gehad. En dan tellen we daar de 3 bij op. Dus heb je 4 gehad. Dan heb je de 5e. Dit gaat niet handig.
Nee, het is niet helemaal.
Je hebt de 4. Oké, dan komt de 5e. Zo moet ik het doen. Deze hand weg. De 6e en de 7e. Oftewel, de 3e dag. Dus dan heb je in Johannes 1 en 2. Heb je in feite een week beschreven gekregen. En dat is in die zin wel heel erg leerzaam, omdat die derde dag in hoofdstuk 2 vers 1, dat blijkt dus eigenlijk de 7e dag te zijn. En als je dan kijkt wat er op die derde dag gebeurt, de bruiloft, de Kana, de moeder van Jezus was daar. De moeder van Jezus was daar. Nou, vorige keer hebben we gezien met betrekking tot de geboorte van de Heer Jezus. Die afgebeeld werd in de geboorte van die andere zoon, die Ben-Oni, weet je wel, van Rachel. Dat Rachels moeder, of dat Ben-Oni's moeder daar ook was, Rachel, toen hij geboren werd. En hij werd eigenlijk meteen Benjamin genoemd. Maar toen hebben we ook gezien dat Rachel, ja, met het sterven van haar zoon, het enige nog wat ze kon zeggen was zijn naam. Noem hem maar Ben-Oni. En toen stierf zij. En dat eigenlijk een beeld is van de man van smarten die gestorven is aan het kruishout op Golgotha. En toen stierf, ja, in feite dat hele volk, oftewel die moeder die stierf. Dus het sterven van Rachel, de moeder van Ben-Oni, zoon van mijn smart, is een beeld van uiteindelijk het sterven van het hele volk toen de Heer Jezus stierf als de man van smarten. Wij zijn tot het inzicht gekomen, zegt Paulus later, dat één voor allen gestorven is, dus zijn zij allen gestorven. Nou, daar heb je het eigenlijk. Maar hier zijn we op de derde dag aanbeland en daar is de moeder van Jezus. En de derde dag, ja, dat is natuurlijk ook weer de opstandingsdag. Dus die bepaalt ons ook weer bij opstanding. En we hebben hier te maken met een levende, ja, moeder van Jezus. Oftewel een levend volk van Israël. En hoe, ja, komt dat volk tot leven? Nou ja, door datgene wat daar feitelijk gebeurt. Water wordt veranderd in wijn. Water, dat wijst in de Bijbel vaak op het woord van God. De reinigende werking van het woord van God. Niet altijd, maar wel in een aantal gevallen. En dat water, dat woord dat je leest, dat moet in je worden tot het leven door de Heilige Geest. En daar spreekt de wijn dan weer van. Nou goed, eigenlijk is dat natuurlijk allemaal niet iets wat nou heel veel te maken heeft met wat waar we het vanavond over willen hebben. Want het gaat vanavond, ja, vooral over vers 28. Namelijk dat plaatsje Bet Abara. Zoals Bethlehem de beginplaats is van het leven van de Heer Jezus op aarde als mens. Zo kun je zeggen, zo is Bet Abara de beginplaats van de bediening van de Heer Jezus. Want hij wordt door Johannes de Doper op dat moment ook gedoopt. En de doop van de Heer Jezus, dat is het begin, ja, van zijn openbare bediening. Je kunt ook wel zeggen dat de doop van de Heer Jezus, ja, de overgang is van zijn leven als, tussen aanhalingstekens hoor, met hele grote aanhalingstekens, normaal mens, naar de gezalfde van de Heer. Want vanaf het moment dat hij gedoopt was, was hij de gezalfde van de Heer. Je kunt dat ook, als je de andere evangeliën erbij neemt, kun je dat, ja, ook gewoon lezen. De 12-jarige Jezus in de tempel, ja, die was nog niet gezalfd. Maar toen hij gedoopt werd, op 30-jarige leeftijd, toen hij ongeveer 30 jaar oud was, staat er in Lucas. Toen hij gedoopt werd, toen was het volgende wat er gebeurde, dat weet u wel, dat de Heilige Geest neerdaalde in de gedaante van een duif. En dan is de Heer gedoopt, heeft hij de Heilige Geest zo in die zin ontvangen, die is op hem. Daarna is de Heer Jezus 40 dagen in de woestijn, daar wordt hij verzocht. En dan gaat hij naar Nazareth. En dan gaat hij naar de synagoge daar en dan pakt hij de boekrol en die rolt hij open. En dan zoekt hij Jesaja op en dan zegt hij daar, de geest des Heren, Heren is op mij, daarom, omdat hij mij gezalfd heeft. Ja, en dat is dus, ja, als het ware de bewijstekst voor de Heer Jezus waarmee hij laat zien, van ik ben de gezalfde. En dat gebeurt daar bij de doop. Dus die doop, die spreekt van een bepaalde overgang in het leven van de Heer Jezus. Nou, moet je even onthouden. Straks dan weet u waarom. Zometeen al, denk ik. Laten we eens even nadenken over die plek waar dit allemaal gebeurde. Bet Abara. Ik weet niet of u zo een beetje de kaart van Israël. Sommige gemeentes, daar hangen wel eens kaarten, platte gronden, weet je wel, hier niet. Maar de kaart van Israël een beetje in gedachten hebt, dan heb je op een gegeven moment ergens de Rode Zee, hè, tussen Jordanië en Israël. Dus Jordanië rechts en Israël links. En dan heb je daar de Jordaanstroom en die stroomt uit in de Dode Zee. Nou, en vlak boven de Dode Zee, daar ligt dit plaatsje Bet Abara. Dus dat moet je even vasthouden. Daar ligt die plek. En het ligt dus bij de Jordaan, want dat was de plek waar Johannes de Doper doopte. Hij doopte in de Jordaan. Daar lag die plek en die Jordaan, ja, dat is eigenlijk wel een bijzondere rivier. Het wordt ook wel de doodsrivier genoemd, de doodsjordaan, vooral in sommige liederen van Johannes de Heer. Daar gaat het over de doodsjordaan, die mij geen schrik meer aanjaagt en zo. Dat is niet voor niks, dat die Jordaan zo bekend staat, want de Jordaan, ja, dat is ook in een bepaald opzicht een doodsrivier. Hij mondt ook uit in wat we dan noemen de Dode Zee. Maar een doodsrivier. En wat je in de Bijbel, ja, toch wel regelmatig terugvindt, dat is dat er altijd iets in of door die Jordaan gaat. Nou, ik heb net al gehad over de Heer Jezus. Het begin van zijn bediening, ja, die wordt gekenmerkt door de doop in de Jordaan. En die doop, die is een beeld van de uiteindelijke doop die hij ondergaat aan het einde van zijn leven, namelijk de doop in de dood. Dus de bediening van de Heer Jezus, die 3 jaren, die worden gemarkeerd door 2 dopen. De doop in de Jordaan, een letterlijke, zeg maar, even een zichtbare. En de doop in de dood. En de opstanding natuurlijk. Want het dopen, dat is onderdompelen en weer eruit voortkomen. Nou, in de Jordaan wordt de Heer Jezus gedoopt. In de Jordaan wordt bijvoorbeeld Naaman rein. Die Syriër. Ik wil nagaan, een Syriër. Die naar Israël gaat om genezen te worden. En die zegt nog van ja, wij hebben veel mooiere rivieren. Wat was het? De Parpar of zo. En de Abana. Geweldige rivieren. Schoon water. Maar dan moet ik in die vieze Jordaan. Maar goed, hij doet het toch. Op last van de profeet. En hij gaat 7 keer onder. En komt ook onderwijl natuurlijk steeds weer 1 keertje boven. Dus steeds 7 keer wordt hij ondergedompeld. En na de 7e keer, ja, dan is hij genezen van zijn melaatsheid. Want daarvoor was hij naar Israël gekomen. En dat gaat erin en dat komt eruit. In de Jordaan, daar verdwijnt op een gegeven moment ook die bijl. Ik weet niet of u die geschiedenis ook kent. Dan zijn de profeten bezig om de school, de profetenschool, het gebouw uit te breiden. En dan moet daar hout gehakt worden en dergelijke. En dan is er een van die jongere profeten die is aan het hakken. En dan vliegt op een gegeven moment dat ijzer van de steel af. En dan zegt hij, och mijn heer, het was geleend. Dus dat ijzer, dat viel in de Jordaan. En hij was kwijt. Ook weer weg, ondergedompeld. En dan komt Elia, is het, meen ik, of Elisa. Even kijken, Elisa, 2 Koningen 6 staat er namelijk. Die komt eraan en die snijdt een stuk hout af van een tak. En dat gooit hij erbij. En dan komt het ijzer bovendrijven. Nou, weet je, kijk, dat kan natuurlijk niet. Maar het is wel waar. En reken maar dat dat gebeurde. En er zijn allerlei mooie theorieën over bedacht hoe dat dan kan. Weet je wel, van dat Elia, ja, dat hout zo hard in het water gooide. Dat, ja, nou, ga het maar eens nadoen. Maar dat lukt hem echt niet hoor. Of dat Elia dat stukje hout precies in het gat van de bijl gooide. En doordat dat hout nat werd, zette dat uit, klemde zich in die bijl en alles kwam naar boven. Maar weet je, dat staat er niet. Er wordt namelijk helemaal niet gezegd dat het hout eruit komt. Het enige wat er wel staat is dat die bijl eruit gehaald wordt. En die bijl kon bovendrijven, de drijvende bijl, zo staat dat er ook boven geloof ik. En dan zegt Elisa zegt van nou, neem het op. En dan kan die profeet het opnemen en het leed is geleden. Het is ergens een hele wonderlijke geschiedenis. Waarbij je de bijl, de ijzeren bijl, in ieder geval ook kunt zien als een beeld van het leven van de mens. En dat leven van de mens, dat is eigenlijk een geleend leven wat je hebt. En dat leven van de mens, dat hoort maar op één plek uiteindelijk terecht te komen van nature. En dat is in de dood Jordaan. He, eigenlijk in de dood. En hoe komt het eruit? Nou, er is maar één oplossing voor. Dat is een stuk hout erbij gooien. Ja, hout. Hoezo hout? Nou, omdat hout, dat staat in de Bijbel voor vervloeking. He, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. En de vervloeking, die verdwijnt inderdaad. Die komt niet meer boven. Maar die bijl wel weer. Nou, is ook weer zo'n voorbeeld van iets wat in de Jordaan komt en eruit gaat. Weet u dat de plek waar Betabara ligt, dat is exact dezelfde plek waar het complete volk van Israël na 40 jaar door de woestijn getrokken te zijn, de Jordaan overtrekt. Dat is toch wel een hele bijzondere plaats. En dat voor een plaats die maar één keer genoemd wordt in de Bijbel. He? Maar dat is wel die plek. En dat volk van Israël gaat als het ware ook de Jordaan in. He, de Jordaan die komt wel droog te staan even voor een tijdje, zodat het volk er doorheen kan trekken. Maar goed, ze gaan de Jordaan in en ze komen er weer uit aan de overkant. Nou, ik wil ook even een paar versen lezen uit 2 Koningen. 2 Koningen 2. Want daar hebben we ook nog een voorbeeld van wat er gebeurde bij Betabara. Ja, de naam Betabara kom je daar niet tegen. Maar als u een Bijbelse atlas erbij haalt en je gaat dat plaatsje opzoeken, dan zul je zien dat het ligt bij Gilgal. Het ligt aan de andere kant van Gilgal. Of tenminste, Gilgal, dat ligt in Israël, aan de linkerkant van de Jordaan. Oftewel ten westen van de Jordaan. Zeg ik dat goed? Ja, ten westen van de Jordaan. En Betabara ligt ten oosten aan de rechterkant van de Jordaan. Nou, er staat in hoofdstuk 2, en er staat ook al boven Elia wordt weggenomen. Dus dit is een gebeurtenis waarbij de bediening en het profeetschap van Elia overgaat naar Elisa. Dus het heeft met een overgang te maken. Er staat, het gebeurde nu, toen de Heere Elia in een storm zou opnemen in de hemel, dat Elia met Elisa uit Gilgal wegging. Elia zei tegen Elisa, blijf toch hier, want de Heer heeft mij naar Bethel gezonden. Maar Elisa zei, zo waar de Heer leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. En zo gingen zij naar Bethel. Toen kwamen de leerlingprofeten die in Bethel waren, de stad uit, naar Elisa toe en zeiden tegen hem, weet u dat de Heere heden uw meester van u zal wegnemen? En hij zei, ik weet het ook, zwijg erover. En Elia zei tegen hem, Elisa, blijf toch hier, want de Heer heeft mij naar Jericho gezonden. Maar hij zei, zo waar de Heer leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. En zo kwamen zij in Jericho. En toen kwamen de leerlingprofeten die in Jericho waren naar voren, naar Elisa toe en zeiden tegen hem, weet u dat de Heer heden uw meester van u zal wegnemen? En dat wisten zij dus ook allemaal. Ja, er waren ook niet voor niks profeten. En hij zei, ik weet het ook, zwijg erover. En Elia zei tegen hem, blijf toch hier, want de Heer heeft mij naar de Jordaan gezonden. Maar hij zei, zo waar de Heer leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. En zo gingen ze beiden verder. En 50 mannen van de leerlingprofeten gingen erheen en bleven op grote afstand staan. En zij beiden stonden bij de Jordaan. En toen nam Elia zijn mantel, rolde hem op, sloeg het water, dat werd naar beide zijden verdeeld. En zij gingen er beiden door, over het droge. Het gebeurde nu, toen zij overgestoken waren, dat Elia tegen Elisa zei, vraag mij wat ik voor u doen zal, voordat ik van u weggenomen word. En Elisa zei, laat er toch 2 delen van uw geest op mij mogen zijn. Hij zei, u hebt een moeilijke zaak gevraagd. Als u mij zult zien, als ik bij u weggenomen zal worden vandaan, dan zal het u gebeuren. Maar zo niet, dan zal het niet gebeuren. En het gebeurde terwijl ze al sprekend verder gingen. Zie dat er een vurige wagen met vurige paarden kwam, die tussen hen beiden scheiding maakte. En zo voer Elia in een storm naar de hemel. En dan staat er, Elisa zag het, hij riep, mijn vader, wagen van Israël en zijn ruiters. en hij zag hem niet meer. Toen greep hij zijn kleren, scheurde ze in twee stukken en pakte de mantel van Elia, die van hem afgevallen was, keerde terug en bleef aan de oever van de Jordaan staan. En hij nam de mantel van Elia, die van hem afgevallen was, en sloeg het water en zei: waar is de Heere, de God van Elia? Ja, hij. En hij sloeg het water en het water werd naar de beide zijden verdeeld en Elisa ging erdoor. Dus ja, het is eigenlijk wel een hele indrukwekkende geschiedenis, waarin er sprake is van allerlei overgangen, zou je kunnen zeggen, namelijk van de ene situatie naar de andere situatie. Hè? Van het profeetschap van Elia naar dat van Elisa. En Elisa mag de mantel dragen die Elia gedragen had, en hij krijgt ook dezelfde kracht vervolgens die Elia had om tekenen en wonderen te doen. En ja, je kunt zeggen, die mantel die is ook een beeld van het profeetschap. Het is ook een, wat hier ook gebeurt, is dat Elia van de aarde overgaat naar de hemel. Hij wordt opgenomen met een vurige wagen. Dus ook dat is wat daar gebeurt. Die plek waar dit gebeurt, ik zei al, dat is de plaats Bet Abara, daar gebeurde dat. Er staat in vers 8, er staat: toen nam Elia zijn mantel, rolde hem op en sloeg het water. Dat werd naar beide zijden verdeeld en zij gingen er beiden door, staat er dan. Zij gingen er beiden door, over het droge. En dat doorgaan, het werkwoord doorgaan, wat hier staat, dat is het Hebreeuwse werkwoord abara. Nou, dat is niet helemaal toevallig natuurlijk. Abara. En dan staat er in vers 9, het gebeurde nu toen zij overgestoken waren. En het werkwoord oversteken is opnieuw de vertaling van abara. Dus dat abara, ja, dat komt hier wel een paar keer voor. De eerste keer dat abara voorkomt in de Bijbel, dat is vlak na de zondvloed. Dan stuurt de Heere, ja, dus het staat vertaald met wind, maar het is ook het woord wat met geest vertaald kan worden. Maar er gaat in ieder geval een wind of een geest, of de geest. Die gaat over het water, over het zakkende water. En dat over dat water gaan, dat is abara. En dat woord, dat werkwoord, dat komt bijvoorbeeld ook voor. En nou wordt het ook nog wel, ja, wat interessanter denk ik dan. Nog interessanter, want het is al zo mooi. Maar het komt ook voor, of daarvan afgeleid, is de naam Heber. Je hoort wel, abara. Je kunt over het algemeen zeggen dat in het Hebreeuws, dat tellen alleen de medeklinkers. Dus abara, de medeklinkers daarvan zijn de B en de R. En in Heber zitten die B en die R ook weer. In sommige Bijbelvertalingen staat er niet Heber, maar Eber. En van Heber is de naam, of het begrip Hebreeën, afgeleid. Want een Hebreër, dat is iemand die komt van de overzijde. Dat betekent dat. Ja, iemand die van de overzijde komt. Dus nou wordt opeens die plaats, Bet Abara, ja, dat wordt opeens een plaats. Het lijkt wel alsof daar ontzettend veel van afhangt opeens. Er zit in ieder geval ontzettend veel in. Ja, want we hebben met overgaan, oversteken te maken. De overzijde. Er zit eigenlijk ook een verwijzing in naar het volk, het Hebreeuwse volk. Ja, dat van de overzijde komt. En het heeft ook te maken, ja, met de persoon van de Heer Jezus Christus, die Johannes de Doper op een gegeven moment ziet aankomen, en hij zegt: zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En dat gebeurt bij Bet Abara, bij het huis van de overgangen. Want dat betekent het. Het oversteekhuis. Het huis van de overgangen. Nou, de Heer Jezus, ja, was in dat opzicht heel letterlijk iemand van de overzijde. En de overzijde, ja, dat is dan uiteindelijk natuurlijk de hemel. Hè? De plek waar Elia heen ging. Wat hier ook nog even mooi is, en dat wil ik toch even vermelden, dat is dat je En je die twee mannen hebt, twee profeten, Elia en Elisa. En Elisa, of Elia, als je dat op zijn Hebreeuws zegt, dan zeg je El Yahu. El Yahu, en dat betekent God, El is God. God is Yahweh. Dus El Yahu. Als je Elisa op zijn Hebreeuws zegt, dan krijg je Eliesha. En dat begint ook weer met El, maar dat betekent God is redding. Nou, en als je nou die twee namen onder elkaar of achter elkaar zet en je haalt bij beide namen God weg, dan hou je over Jehoshua. Hè? Oftewel, de Heere is redding. Oftewel, Jezus. Want Jehoshua, dat is de Hebreeuwse naam voor ja, het vergriekste eigenlijk, Jezus. En dat is precies hetzelfde. Jozua, zo wordt het wel ook wel vertaald, maar Jozua, daar staat eigenlijk gewoon de naam Jezus. Jehoshua. En dat is dus, dat gebeurt dus als je God, het woordje God weghaalt. En Jezus, dat is in feite de naam van de Zoon van God, toen hij als mens op aarde was. Hij kreeg ook die naam pas toen hij geboren, nou eigenlijk al voordat hij geboren werd, zelfs nog voordat hij verwekt werd, kreeg hij die naam al. Dus Jozef en Maria die wisten eigenlijk al van tevoren dat ze en een zoon zouden krijgen en dat die Jezus moest heten. Dus die waren hun tijd in dat opzicht, maar ja dat was wel doordat de Heer daar natuurlijk in betrokken is, maar die waren hun tijd tot 2000 jaar vooruit. Want ja, wist jij veel? Ja, toen onze kinderen geboren werden, toen was dat tenminste nog niet zo. En wij hadden ook die behoefte trouwens niet, maar toen was er nog niet zo in zwang dat je eigenlijk van tevoren al kon weten wat het was, weet je wel. En dan zat je op die echo's te kijken en dan probeerde je daar wat te ontdekken. Ja, en dan ontdek je wat en dat bleek achteraf weer niet zo te wezen, weet je wel. Het is toch een dochter, hè? Ja, zij wisten al dat het een zoon zou zijn en gij zult hem de naam Jezus geven. Dat is wat er vooraf al gezegd is. Want hij is het die zijn volk zal redden. En daar heb je de Heer Jezus, die het Goden gelijk zijn niet als roof heeft geacht, maar zich vernederd heeft en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen. En als mens op aarde datgene gedaan heeft, volbracht heeft, wat hij moest volbrengen. Nou, broeders en zusters, dat zit hem allemaal in deze geschiedenis. Ik kan nog een paar dingen erbij zeggen. Bijvoorbeeld dat Gilgal, waar die plaats die hier ook een rol speelt, met name het eerste vers, dat betekent wiel of rad en dat wijst op de wedergeboorte. Soms vertalen mensen het ook wel eens met het rad van de wedergeboorte, Gilgal. En als je alleen naar de letters, de medeklinkers kijkt, dan heb je GL, GL. Oftewel, er wordt twee keer hetzelfde gezegd en toch is er eigenlijk niks veranderd. Zoals een rad, een wiel, een ronde maakt. Als je nou even aan het ventieltje denkt van je fiets, weet je wel. Dan is dat onder op een gegeven moment en dan fiets je een anderhalve meter. En dan is het ventiel weer onder en dan lijkt het net of er niks gebeurd is en toch weer een stukje verder. Nou, en dat is in feite ook ja, met dat Gilgal, dat zit daar ook in. Het rad of het wiel. Er wordt hier ook gesproken over Bethel. Nou, Bethel, dat betekent het huis van God. En daar wordt over gesproken. Er wordt gesproken over Jericho. Jericho betekent welriekend. Mooie naam. Maar we weten ook dat Jericho als plaats onder de vloek van God ligt. Zeker ook hier in deze geschiedenis. Want na de intocht van het volk in het beloofde land, toen is Jericho verwoest. En toen zei de Heer, vervloekt is degene die het herbouwt. Ja, toen was er toch weer iemand die het herbouwde. Nou, en er wordt dan gesproken over de Jordaan. En dat is de rivier die staat voor dood en opstanding. Als u even kijken hoor, in vers 6 leest, hè. Dat viel mij ook nog op. Daar staat in het tweede deel van vers 6. Daar staat hij zei, dat is Elisa, die zei: zo waar de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. En dan staat er: zo gingen zij beiden verder. Als je dat leest, wat moet je dan aan denken? Ja, met Isaac, hè? Want er staat er ook, hè? Abraham en Isaac, zo gingen die beiden tezamen, staat er dan. Ja, eigenlijk staat er gewoon hetzelfde als wat hier staat. He, dus die beiden die samen gaan, ja, dat doen ons denken aan de vader en de zoon, die redding tot stand brengen. En dat gebeurt dan op die markante plek, daar bij de Jordaan. En dat is de plek waar de Heer Jezus door Johannes de Doper wordt voorgesteld. Betabara, zie het Lam Gods, dat de zonde de wereld wegneemt. Nou laten we Betabara maar even voor wat het is. Er is een behoorlijke rij van teksten waar je dat woord Abara tegenkomt, het werkwoord. Maar goed, we moeten ook nog naar Bethesda. Dus dat gaan we nu vanavond ook doen. Gaan we weer terug naar het Johannes-evangelie. En deze tweede plaats, of eigenlijk derde plaats in het rijtje, Bethlehem, Betabara, Bethesda. Deze plaats die heeft in zekere zin ook wel weer iets te maken met Betabara. En vooral met dat wat daar gebeurde. Namelijk dat de Heer Jezus voorgesteld werd als het Lam Gods. Nou, Johannes 5, daar kunt u de geschiedenis lezen waarin het gaat over Bethesda. En Bethesda, dat betekent het huis van barmhartigheid. Er staat in Johannes 5 vers 1... Er staat: hierna was er een feest van de Joden en Jezus ging naar Jeruzalem. En er is in Jeruzalem bij de schaapspoort een badwater dat in het Hebreeuws Bethesda wordt genoemd. Met 5 zuilengangen. En daarin lag een grote menigte van zieken, blinden, kreupelen, verlamden en die wachten op de beroering van het water. Want een engel daalde van tijd tot tijd in het badwater neer en bracht het water in beweging. Wie dan het eerst daarin kwam, na de beweging van het water, werd gezond. Aan welke ziekte hij ook leed. En er was een man die 38 jaar ziek was. En Jezus zag hem liggen en omdat hij wist dat hij al lange tijd ziek was, zei hij tegen hem: wilt u gezond worden? En de zieke antwoordde hem: mijn heer, ik heb geen mens om mij in het badwater te werpen wanneer het water in beroering gebracht wordt. En terwijl ik kom, daalt een ander voor mij af. En Jezus zei tegen hem: sta op, neem uw lichtmat op en ga lopen. En meteen werd de man gezond, nam zijn lichtmat op en ging lopen. En het was Sabbat op die dag. En de Joden zeiden tegen hem die genezen was: het is Sabbat. Het is u niet geoorloofd de lichtmat te dragen. En hij antwoordde: die mij gezond gemaakt heeft, die heeft tegen mij gezegd: neem uw lichtmat op en ga lopen. En zij vroegen hem dan: wie is de mens die u gezegd heeft: neem uw lichtmat op en ga lopen? En die genezen was, wist niet wie het was. Want Jezus had zich ongemerkt verwijderd, omdat er een menigte was op die plaats. En daarna vond Jezus hem in de tempel. En hij zei tegen hem: zie, u bent gezond geworden. Zondig niet meer, opdat u niet iets ergens overkomt. Nou, tot zover deze geschiedenis. Op zich wel een bekende geschiedenis. Uit het Johannes-evangelie. Het is ook een van wat we dan noemen de tekenen. Hè? Het eerste teken, dat is dat teken van water in wijn. Het tweede teken, dat de zoon van de hoveling genezen wordt. En dit is het derde teken. En dat gaat over de man die niet lopen kon. Het gaat over een kreupele man. En hij zit daar dan bij dat badwater Bethesda. En dat betekent dus huis van barmhartigheid. En aan de ene kant dan denk je wel van ja, is dat eigenlijk nou wel een goede naam voor zo'n badwater? En nou is dat natuurlijk niet aan ons om daar wat van te vinden. Maar goed, zo in eerste instantie dan denk je van, het was eigenlijk juist een huis van ellende. Je zou haast zeggen, dit had beter Betanië kunnen heten. Want dat betekent huis van ellende. Of zorg, of smart. Maar nee, het heet Bethesda, huis van barmhartigheid. En dan zie je daar in vers 3 hoe er beschreven wordt dat er een grote menigte van zieken en blinden en kreupelen en verlamden was. Ja, en dat is dan huis van barmhartigheid. Eigenlijk was het één grote ellende. Als je daar tussen die mensen lag, of zat, of wat je ook deed. Deze man die lag in ieder geval, want die had een lichtmat. En die man die was 38 jaar ziek. Er staat in vers 5, er was een man die, en daar hebben ze ertussen gevoegd al, maar laat dat maar gewoon weg, die 38 jaar ziek was. En Jezus zag hem liggen. En dan staat er omdat hij wist dat hij al lange tijd ziek was. En dan staat dat ziek weer schuin. Ik weet niet, dat zie je wel in de HSV. Maar dat betekent dus dat dat er eigenlijk niet staat. Dus je zou hier in feite moeten zeggen, Jezus zag hem liggen. En omdat hij wist dat hij er lange tijd was. Dat was het punt. Hij was er lange tijd. Al lange tijd. En hij was 38 jaar ziek. En die man die is daar en de Heer Jezus die ziet hem liggen. Dat is een wonderlijk iets, dit teken wat hier beschreven wordt. Dat teken dat houdt ook verband met dat andere teken in het Johannes Evangelie van de man die niet zien kon. Oftewel de blind geborene. En dat heeft ook iets met badwater te maken. En dat vindt ook plaats in Jeruzalem. En dat vindt ook als enig ander teken plaats op de Sabbat. En hier, in dit teken, bij dit teken, daar gaat het over zondigen. Dus het doen van zonden, dat blijkt ook uit vers 14. Want dan zegt de Heer Jezus tegen die man van ja, want hij zoekt hem op na de genezing. Die man die wist trouwens niet wie hem genezen had. Dat gold voor die blinden ook trouwens. Deze man ook niet, hij wist niet wie hem genezen had. En dan zegt hij, zie u bent gezond geworden, zondig niet meer. Opdat u niet iets ergers overkomt. Het gaat hier over zondigen. En bij, in Johannes 9 is dat, bij die blind geborene, daar gaat het over zonde. Dit zijn ook de enige twee tekenen, van de in totaal 8 in het Johannes Evangelie, waar over zonde of zondigen gesproken wordt. Maar in Johannes 9, bij de blind geborene, gaat het dus over zonde. Eigenlijk is dat nog een stapje verder dan waar het hier om gaat, maar het houdt wel verband met elkaar. En het heeft allebei met een badwater te maken. In Johannes 9, die geschiedenis is op zich wel bekend. Hè? Dat die blinde die zit daar aan de kant van de weg in Jeruzalem. En dan komt, dat weet hij niet, dan hoort hij mensen aankomen, weet je wel. En dan hoort hij over hem praten. En dat, dat is natuurlijk ook niet zo netjes eigenlijk, denk ik dan, hè. Maar die discipelen die vragen dan aan de Heer Jezus, heeft hij gezondigd of zijn ouders, dat hij blind geboren is? Want dat was een beetje de gedachte. Als je wat mankeerde, dan lag dat aan jou, aan je zonde, aan je zondigen of aan dat van je ouders. Nou, heeft hij dat nou? Dus dat hoort die man. Het is wel algemeen bekend dat mensen die blind zijn, dat de andere zintuigen des te beter werken. Dus reken maar dat die man dat gehoord heeft. Dus dat hoort hij. Nou, en dan hoort hij vervolgens iemand zeggen, hij heeft niet gezondigd, zijn ouders hebben ook niet gezondigd, maar dit is hem overkomen opdat het werk van God in hem openbaar wordt. En daar draait het om. En dat is ook wat er uiteindelijk gebeurt. Die tekenen in het Johannes-evangelie, dat zijn allemaal tekenen, die tonen uiteindelijk de heerlijkheid van de Heer. En daarvoor zijn ze ook. Die tekenen worden gedaan opdat degene die ze zagen destijds, in ieder geval, dat zij de heerlijkheid van de Heer zouden zien. En als je je afvraagt van wanneer wordt nou de heerlijkheid van de Heer ten volle gezien, en dan vooral in Israël, dat is op het moment van de wederkomst van Christus. In die zin wijzen ook al die tekenen daar naartoe. Maar goed, die man die hoort dat dus allemaal. Hè? En dan hoort hij die blinde. En dan hoort hij even later, hoort hij op de grond spugen. Want ook dat hoorde hij. En nog weer even later, dan krijgt hij rotzooi op zijn ogen gesmeerd. Ja, een prutje. Ja, want dat deed de Heer Jezus. Hij spuugde op de grond. En dat met dat stof en zo. Werd modder, zeg maar, en dat smeerde hij op de ogen. Maar dat zag die blinde niet aankomen. Nee. Dus alles overkomt die man maar. Dat is vooral het beeld wat je krijgt als je Johannes 9 leest. Het overkomt hem maar. En als het je maar overkomt, dan moet ik al denken aan genade. Het overkomt je maar. Konden wij er wat aan doen dat wij in zonde geboren zijn? Nee. En kunnen wij er wat aan doen dat we gered zijn? Nou, ten diepste ook niet. Want dat is genade van God wat er gebeurt. En dat is wat in die geschiedenis zo mooi tot uitdrukking komt. Want dan zegt de Heer vervolgens tegen hem: ga naar het badwater Siloam. Hetzelfde woord voor badwater als hier voor badwater Bethesda. Ga naar het badwater Siloam. En meer zegt de Heer Jezus niet. Kijk, de Heer had er ook al even bij kunnen zeggen van: dan zul je ziende worden, ga je wassen, hè? En was u, dat zegt de Heer nog wel. Maar hij zegt niet van: je wordt ziende. Dus hij wordt daar heen gestuurd en die man die gaat. En daar blijkt ook iets van geloof. Want hij doet het. Hij gaat niet eerder al dat spul van zijn ogen afsmeren, afvegen. Maar hij doet het. Hij gaat naar Siloam. Ja, en dan komt hij tot zijn eigen verbazing ziende terug. En dus zonder dat die man de belofte heeft gekregen: je zult ziende worden, gaat hij, en dat spreekt van geloof, en hij komt inderdaad ziende terug. En dan vragen ze hem later: wie heeft jou genezen? En dan zegt hij: ik zou het niet weten. Net als deze man. Hij wist niet wie hem genezen had. En dan zoekt de Heer Jezus hem later op. Hè, en dan, dan zegt de Heer Jezus uiteindelijk: hè, van wie is nou, als die blinde zegt, nou, hij is dan niet meer blind natuurlijk. Maar als hij dan zegt van: ja, wie is het dan, hè, die mij genezen heeft? Dan zegt de Heer Jezus: hè, ik sta voor je. Dat was ik. Ja, en dan valt hij voor hem neer in aanbidding. Mijn Heer. En dat is ergens een geschiedenis die hier zich ook tot op zekere hoogte op dezelfde manier afspeelt. Hè? Ook met deze man. En ook hier speelt al genade een rol. Bij die blindgeborene gaat het vooral om het probleem van de zonde. Hier gaat het nog over zondigen. Hè, omdat hier natuurlijk iets mee uitgebeeld wordt. Hè, hier wordt mee uitgebeeld dat die man ziek was geworden doordat hij gezondigd had. En wanneer had hij dat nou gedaan? Nou, 38 jaar terug. Hè? 38. En 38, dat hoef ik u niet te vertellen, dat heeft te maken met de tijd dat Israël in de woestijn was. Maar zegt u, dat was toch 40? Ja, dat was 40. Maar na 2 jaar kwamen ze aan de grens van het beloofde land, naar de uittocht. En toen hadden ze in kunnen gaan, maar door ongeloof mochten ze niet naar binnen. En bleven ze nog 38 jaar lang in de woestijn. He, en je kunt in het Oude Testament, in Deuteronomium 2, kun je dat terugvinden, 38. En dat is de enige andere keer dat het getal 38 voorkomt in de Bijbel. Dus dat kan niet missen. Dat moet het zijn. En het gaat hier om zondigen. En ongeloof is zondigen. Kijk nou uit dat je niet iets ergers overkomt. Zoals Paulus later in de Hebreeënbrief zegt: let toch op dat niemand van u achterblijft door dit voorbeeld van ongehoorzaamheid te volgen en niet de rust, de sabbatsrust van de Heer ingaat. Eigenlijk ligt dat in het verlengde van elkaar. Deze man, 38 jaar ziek. Weet u wat ik altijd, dat vind ik zoiets apart. Hè? Dat vind ik apart bijvoorbeeld ook met het dochtertje van Jairus, weet je wel. Die wordt genezen, die is 12 jaar oud. En tegelijkertijd wordt er ook een vrouw genezen, die is al 12 jaar ziek. En dat dan zo precies tegelijk het geval is. Hè? Daar zit natuurlijk een plan achter. Maar zoals dit ook. Die man die is 38 jaar ziek. Nou, als je ervan uitgaat, heb ik zitten uitrekenen. Als je ervan uitgaat dat de Heer Jezus van zijn 30ste tot zijn 33ste zijn bediening had. Dat betekent dat deze man al 5 tot 8 jaar voordat de Heer Jezus geboren werd, ziek was. En al die tijd dat de Heer Jezus vervolgens leeft, misschien had hij nooit van hem gehoord, is die man ziek. En dan op een gegeven moment komt de Heer daar tijdens zijn bediening, komt hij daar, hij is in Jeruzalem gekomen. Dan komt hij daar en dan staat er in vers 6, Jezus zag hem liggen. En omdat hij wist dat hij er al lange tijd was, vroeg hij of zei hij, wilt u gezond worden? Dus exact diegene, kijk, de Heer Jezus had natuurlijk, als het puur en alleen om het doen van een wonder ging, dan had hij natuurlijk ook best, ja, de eerste, de beste zieke die daar was, had hij kunnen genezen. Dat was voor de Heer Jezus helemaal geen probleem. Maar het is uitgerekend deze man. Hè, al die genezingen waarvan sprake is in het Nieuwe Testament, dat zijn allemaal heenwijzingen naar de geestelijke situatie van het volk van Israël. En dan geven daar steeds, ja, bepaalde waarheden van weer. En dat is hier ook, deze man, 38 jaar ziek. Nou, dat wijst op de 38 jaar dat Israël niet de rust van het beloofde land inging. En daar, ja, daar wijst dit op. En Jezus zag hem liggen. He, net zoals dat de Heer die blindgeborene zag. Die moet genezen worden. En deze ook. Die man die was ziek, opdat het werk Gods in hem openbaar wordt. En hier, deze man, ja, die moest genezen worden. Er staat in vers 17 van dit hoofdstuk, daar staat dat de Heer Jezus, de Joden, antwoordt: mijn vader werkt tot nu toe en ik werk ook. He, want ook hier moest het werk van God zichtbaar worden. Maar nu, die plek, hè, waar dat gebeurt. In de eerste plaats, het gebeurt op een bepaald moment. Er staat, er was in vers 1, er staat, het was een feest van de Joden. Een feest. En ja, nou weten we eigenlijk niet precies welk feest dit geweest is. Het is mogelijk dat het hier gaat om het Chanukka feest. Het feest van de lichten. Dat is het feest dat ongeveer samenvalt met het christelijke kerstfeest. Chanukka, licht. En ja, het kerstfeest, hè, dat vieren we ook. Als je dat al viert, dan vier je dat in ieder geval op 25 december. Omdat dat zo'n beetje het keerpunt is. Hè, dan wordt het niet meer donkerder, maar vanaf dat moment wordt het lichter. Het is eigenlijk ook een lichtfeest. Heeft geen Bijbelse achtergrond dat nou exact op 25 december moet plaatsvinden. Totaal niet. Maar goed, dat zei dan zo. Hier is sprake van een feest van de Joden. Dat is het moment waarop het gebeurt. En het gebeurt bovendien op een Sabbat. En de Sabbat, dat is de zevende dag. En net als in Johannes 2, die derde dag van de bruiloft, eigenlijk de zevende was in het weekje, hè, van Johannes 1 en 2. Zo is die Sabbat, ja, ook hier een beeld van de toekomende eeuw, van het koninkrijk, van de dag des Heren, de periode die aanbreekt als de Heer Jezus wederkomt en aanwezig zal zijn in deze wereld. De parousia, de aanwezigheid. En daar, ja, daar wijst dit op. En dan staat er dus dat de Heer Jezus naar Jeruzalem ging. En vers 2 zegt, en er is in Jeruzalem bij de schaapspoort een badwater dat in het Hebreeuws Bethesda wordt genoemd, met 5 zuilengangen. Nou, even wat die schaapspoort betreft. Ik wil eventjes met u naar, en houdt u maar even wat bij Johannes 5, want dan gaan we zo meteen weer naartoe. Maar ik wil eventjes met u naar Nehemia. Nehemia. Meteen na de kronieken. Bijna meteen na de kronieken. Eerst Ezra en dan Nehemia. Maar Nehemia en Ezra, dat zijn twee Bijbelboeken. Die hebben betrekking op de tijd dat het Joodse volk, uiteindelijk zijn dat de twee stammen, uit de ballingschap, uit Babel, terugkeren naar Jeruzalem. En daar treffen ze een verwoest Jeruzalem aan. En dan moet Jeruzalem herbouwd worden. De tempel is verwoest, moet allemaal herbouwd worden. Nou, en in hoofdstuk 3, daar gaat dat gebeuren. Als je dat hele hoofdstuk leest, dan zie je hoe daar een begin gemaakt wordt, hè, met de herbouw van Jeruzalem. En het eerste wat ze gaan herbouwen, dat is de muur, de stadsmuur, en 12 poorten notabene die er zich daarin bevinden. Nou, en als je nou Nehemia 3 vers 1 leest, dan staat daar, toen stonden Eljasib, de hoge priester, en zijn broeders, de priesters, op en herbouwden de schaapspoort. Nou, dat is nou precies diezelfde poort als waar de Heer Jezus door naar binnen ging. En zij heiligden die en plaatsten de deuren ervan tot aan de 100 toren, heiligden ze hem, tot aan de Hananeel toren. Nou, je kunt in ieder geval zeggen dat het eerste wat hersteld wordt van wat er gevallen was, dat was de schaapspoort. Daar begint dat mee. En ja, dan moet je dan toch even gewoon bij stilstaan voor jezelf. Als in Johannes 5 staat dat de Heer Jezus Jeruzalem binnenging en dat bij de schaapspoort, dat daar dat badwater was. Nou, hier heb je iets wat informatie over de schaapspoort. En die schaapspoort die wordt herbouwd door El-Jasib, de hoge priester. El-Jasib, dat begint ook weer met El, dus dat betekent weer God. En Jasib, dat betekent, of dat komt van het werkwoord herstellen. En de naam El-Jasib betekent God zal herstellen. En wat is het eerste wat er hersteld wordt? De schaapspoort. En El-Jasib was een hoge priester, notabene. En als hoge priester natuurlijk een beeld van de hoge priester. In het Oude Testament, daar worden 7 personen hoge priester genoemd. Dus dat wil zeggen, er zijn wel meer hoge priesters geweest natuurlijk. Maar er zijn er 7 waarvan we de naam weten. En de 6e, dat was El-Jasib. En de 7e waarvan we een naam weten, dat is de hoge priester Jozua. Jehoshua. Daar heb je hem. He? Natuurlijk allemaal heenwijzingen naar Christus. En naar het werk dat Christus gedaan heeft. Maar dat geldt ook hier. Zij herbouwen de schaapspoort, zij heiligden die, staat er, en plaatsen de deuren tot aan de 100 toren. In andere vertaling staat Mea-toren. Mea is 100. En 100 is het getal, ja, dat in de Bijbel vaak verbonden wordt aan het koninkrijk. De vrucht die de prediking van het koninkrijk oplevert is maximaal 100-voudig. Is 30, 50, 100-voudig. Je kunt ook denken, als het gaat over het koninkrijk, kun je ook denken aan Lucas 15. Die dat voorbeeld wat de Heer Jezus noemt over die verloren schapen. Of dat ene verloren schaap. 99 schapen waren er en eentje is ervan verloren. Maar die ene moet gevonden worden en dan verblijdt de eigenaar zich daar enorm over, want dan is de kudde weer compleet en dan zijn het weer 100 schapen. En 100 schapen, ja, dat is in de Bijbel een beeld van het volk van Israël. 100 schapen, schaapspoort, 100 schapen. De Hananeel-toren, Hananeel, dat eindigt op El. En dat Hananeel, dat betekent de genade van God. Dus nou heb je zomaar, ja, ik zou haast zeggen gratis en voor niks, hè, als Bijbellezer, hebben we zomaar wat achtergrondinformatie, ja, wat je toch in je achterhoofd moet meenemen als je Johannes 5 leest. En die achtergrondinformatie is El-Jasib, God zal herstellen. De 100-toren, wat te maken heeft met het koninkrijk. En de Hananeel-toren, wat te maken heeft met de genade Gods. Nou, ik heb al een paar keer gezegd dat in Johannes 5, net als in Johannes 9, het vooral om de genade van God gaat. Jezus ziet die man liggen. En wat die man betreft, een grotere genade kon hem eigenlijk niet overkomen. Laten we maar eens terugkeren even nog naar Johannes 5. Want daar bij die schaapspoort, broeders en zusters, daar begint dus het herstel. Er staat in Johannes 5 vers 1. Hierna was er een feest van de Joden en Jezus ging naar Jeruzalem. En er is in Jeruzalem bij de schaapspoort een badwater, in het Hebreeuws Bethesda. Dat is inderdaad een Hebreeuws woord. Maar het begint dus met hierna. En toen ik dat las, toen dacht ik van waarna? Nou, na het voorgaande. Hè? En wat is het voorgaande? Nou, kijk maar even in vers 54 van hoofdstuk 4. Daar staat, dit deed Jezus als nieuw teken. Het tweede, toen hij uit Judea in Galilea gekomen was. Dus dit is het tweede teken dat de Heer Jezus in Galilea gedaan had. Het eerste teken was water in wijn in Cana. En het tweede teken was de genezing van de zoon van de hoveling. Dat was het tweede teken. En dat deed hij in Galilea. Nou, en dan gaat de Heer Jezus vervolgens naar Jeruzalem toe. Nou, als je de kaart van Israël ook wat dit betreft nog even in gedachten kan halen. Galilea ligt ten noorden van Jeruzalem. En de noordelijke poort, waar je dan door naar binnen komt, dat is de schaapspoort. Want dat is de noordelijke poort. Dus ik denk dat je, ja, dat er alles voor te zeggen is dat de Heer Jezus door de schaapspoort naar binnen ging. Hè? En weet je, die schaapspoort, dat blijkt de poort te zijn waardoor tijdens de feesten de offerdieren, meestal schapen, naar binnen gebracht werden. En die werden naar binnen gebracht om uiteindelijk geslacht te worden en geofferd te worden. Ja, en nou is eigenlijk het hele plaatje zeg maar compleet. Want als de Heer Jezus zelf door die schaapspoort naar binnen gegaan is, wat zei Johannes ook alweer toen hij hem voorstelde? Zie, het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Dus het lam Gods is hier door de poort naar binnen gegaan. Ja, en als dat gebeurt, hij zal geofferd worden. En daar loopt het allemaal uiteindelijk op uit. Maar dat is ook de manier waarop God herstelt. Als God herstelt, begint het met de schaapspoort. En begint het dus ook met het lam. Het lam. Het lam ten brandoffer. Waar Isaac het nog over had. Waar is het lam ten brandoffer? We hebben van alles. We hebben vuur, we hebben hout. Waar is het lam ten brandoffer? Zal de Heer zichzelf wel in voorzien? Zegt Abraham dan. Nou, en de Heere die voorziet zichzelf. Als God gaat herstellen, kom je uiteindelijk terecht bij het lam Gods. Bij de Heer Jezus Christus. En hij gaat de schaapspoort binnen. Hij doet dat om uiteindelijk zijn leven te geven voor zijn volk. Daar loopt het allemaal natuurlijk op uit. De Heer Jezus als het schaap. Het lam Gods. Vorige keer toen hadden we het eventjes over Rachel. Ik weet eigenlijk niet of ik dat mag zeggen, maar dat zal haast wel. Dat vind ik altijd wel leuk om te vertellen. Maar dat Rachel, dat ooi betekent. Weet u dat al? Ja, hè? Ja, wel verteld. Vrouwtjeschaap betekent dat, hè? Een ooi. En uit dat, het klinkt een beetje heel erg oneerbiedig, maar zo bedoel ik het helemaal niet. Maar Rachel als beeld van het volk van Israël. Rachel betekent vrouwtjeschaap, ooi. Maar Israël is wat dat betreft ook een vrouwtjeschaap. Waaruit het lam Gods voortgekomen is. Het lam Gods dat zou lijden, sterven en zou opstaan. En de zoon van Rachel die heette Benoni. Man of zoon van smart. Maar vervolgens heet hij altijd Benjamin. Zoon, laat ik het meteen maar zo zeggen, zoon van de rechterhand. Zoon van voorspoed. Ja, dat is het lam Gods. Dat is de Heer Jezus Christus. Jehoshua, de Heere, zal redden. En daarvoor moest hij van de overkant komen. Daarvoor moest hij de Jordaan in. Maar dan uiteindelijk ook heel letterlijk natuurlijk de dood in. Daarvoor stond hij op uit de dood. En daarvoor ging hij via Betanië de hemel in. Betanië betekent huis van smart. Ani. Dat houdt verband met Oni. Benoni, weet je wel? Zoon van mijn smart. En uit het huis van smart ging de Heer weer naar de hemel. En kwam hij weer terug in Bethel. In het huis Gods, in de hemel. Ik denk dat als je al die dingen zo meeneemt in zo'n geschiedenis. En je bedenkt dat. Nou, dan kom je er ook wel gauw achter van dat bedenk je zelf niet. Dat is echt ongelooflijk hoe dat allemaal in elkaar grijpt. Dat zijn van die dingen waarvan ik denk van hoe wonderlijk zit het allemaal in elkaar. Mijn dochter, ik spreek nu dan wel eens met mijn dochter. Die woont niet meer thuis namelijk. Dan spreek je elkaar niet zoveel meer. Maar ze had de laatste tijd, had ze in haar omgeving steeds gevraagd aan haar vrienden, vriendinnen. en dat ook van een studentenclub en zo, weet je wel, van wie is God eigenlijk? Of waaraan kun jij, wat heb jij als bewijs voor het bestaan van God? Dat is eigenlijk wat ze steeds vroeg. Weet je wel, nou, dan krijg je allerlei dingen krijg je dan. Hè? Krijg je van, nou ja, dat er allerlei genezingen plaatsvinden. Dat is voor mij het bewijs van het bestaan van God. En dat soort dingen, weet je wel. Of ik ervaar zijn liefde. Nou, hè? Allerlei kreten. En op zich is dat, als je dat allemaal bij elkaar voegt, komt er wel wat moois uit natuurlijk. Hè? Maar goed, ze vroeg het mij ook. En ik zeg van, ja, eigenlijk is voor mij, dat is zo langzamerhand een van de grootste bewijzen geworden van het bestaan van God, dat is de Bijbel. En de manier waarop dat allemaal zo perfect past en in elkaar zit, hè, dat je denkt van hoe is het toch mogelijk, dat kan geen mens bedenken. En dan helemaal niet, want zoals vanavond ook, dan zit je wat te lezen uit Johannes, je wat te lezen uit, wat deden we, Twee Koningen, Nehemia, hè, en Deuteronomium. We verwijzen naar Genesis, weet je, het is allemaal teksten. En dat gaat over, ja, hè, als je het leest uit Genesis en Deuteronomium, dan heb je het over iets dat is 1500 jaar eerder geschreven, 1400 jaar eerder geschreven dan Johannes, of in ieder geval dan het Nieuwe Testament. Hè, dus dan denk je van, ja, die mensen hebben elkaar niet eens gekend, en desondanks hebben ze toch iets geschreven wat één groot getuigenis is met betrekking tot de redding in en door de Heer Jezus Christus. He, en dat, ja, dat vind ik zoiets ongelooflijks. He, dan denk je van, ja, dat is voor mij in ieder geval één van de bewijzen van het bestaan van God. He, dat moet een goddelijke auteur achter zitten, want anders krijg je dat allemaal niet zo netjes op een rijtje. En dan nog niet alleen in gedachten genomen dat er zo'n 1500 jaar overheen gaat, maar dan ook nog in gedachten genomen dat er 40 zo'n beetje verschillende schrijvers geweest zijn. He, en dat waren ook niet allemaal mensen die ervoor doorgeleerd hadden. He, dus vissers, landbouwers, dat was een schapenfokker, herders, koningen, een farizeeër, een arts. He, allemaal, ja, verschillende beroepen. Maar niet allemaal mensen die zeg maar theologie hadden gestudeerd of zo. En toch zijn ze allemaal gebruikt door de Heer. Heeft de Heer door zijn geest hen gedragen. En heeft hij hen laten opschrijven wat opgeschreven moest worden. En er zit misschien best wel eens wat tussen waarvan wij denken van, nou, als ik had moeten schrijven had ik dat er niet ingezet. Nee. Nou, dat kan best. Maar op een gegeven moment dan lees je dat nog eens een keer. En dan denk je van, oh, maar nou snap ik eigenlijk wel waarom het er staat. Hè? Dus ja, dat is iets machtigs. En dat is hier ook. Hè, dan lezen we eigenlijk maar één plaats aan. Ja, twee, Jeruzalem en Bethesda. Maar ja, dan kun je er toch heel veel bij halen. En denken van ja, de genade van God, hè, die is ongelooflijk groot. En diezelfde genade, ja, die heeft ons uiteindelijk ook bereikt. Broeders en zusters. En daar mogen de Heren ontzettend dankbaar voor zijn. En ik denk dan achteraf, hè, Bethesda is toch eigenlijk best wel een mooie plek. Een mooie naam. Voor die mensen. Aan de ene kant omdat er nu en dan een engel neerdaalde. Wonderlijk. Ik kan het ook niet verklaren. Hè, waardoor degene die er het eerst was genezen kon worden. Wonderlijk. Maar vooral ook omdat de Heer Jezus hier iets laat zien van zijn genade. Hè, dus in het huis van barmhartigheid. Ja, dat toont de Heer zijn barmhartigheid. En zo heeft hij ook zijn barmhartigheid en ontferming over ons getoond toen we de Heer Jezus Christus mochten leren kennen. Tot zover, broeders en zusters. Nou, dat was weer een hele zit, hè? Viel mee, ja. Zullen we met elkaar danken? Ga ik u volgen. Lieve Vader in de hemel, dank u wel. Heren, dat we deze avond, heren, weer zo in alle rust bij elkaar mochten zijn. We willen u danken, heren, dat we bezig mochten zijn met uw woord. Dank u wel daarvoor. Dank u, heren, voor de rijkdom daarvan. Heren, dat we daar ook steeds een beetje meer van mogen zien en ontdekken. Dank u wel, heren, dat u wat dat betreft ook een weg met ons gaat, met ons leven gaat. Heren, waarin we ja, als het ware ook op mogen groeien in dat woord. Heer, in de geestelijke zin van het woord. We danken u, Heer, dat we ja, daarin op mogen groeien en daardoor u beter mogen leren kennen, het plan dat u hebt. En ook, Heer, dat we ook meer zicht mogen krijgen op het werk dat u al gedaan hebt in de Heer Jezus. We danken u, Heer, ja, voor dat verlossingswerk. We danken voor de genade, Heer, dat u ook ons, ja, Heer, uit die duisternis getrokken hebt en overgezet hebt in het koninkrijk van de Zoon van uw liefde. Dank u wel, Heer, voor het geweldige voorrecht dat we hebben, dat we ja, hem mogen toebehoren en daarmee u mogen toebehoren. Heer, en dat we uit mogen zien naar dat geweldige moment, Heer, waarop u verschijnen zult in heerlijkheid en wij met u. Vader in de hemel, dank u wel, Heer, dat onze hoop mag zijn. En we bidden ook, Heer, dat we, ja, dat we dat ook allemaal persoonlijk mogen verstaan en daarin en daaruit zullen leven. Dank u wel, Heer, ja, dat we het daarbij van u verwachten mogen. We bidden ook, Heer, voor straks, wil ons ook weer op de weg naar huis bewaren. En Heer, ook in de komende tijd ons tot zegen stellen op de plaats waar we gesteld zijn in het leven van alle dag. Vader, we bidden u dat, we vragen u dat en we danken u daarvoor. Niet uit verdiensten, maar wel uit genade. Amen.